wordt verzocht om staande te zingen bij het begin van deze dienst het eerste vers van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En onder het zingen, dan hopen de belijdeniscategezanten binnen te komen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen vanmorgen samen lezen uit het woord van de Heere en de schriftlezing kunt u vinden in het eerste boek van de Kronieken, daarvan het 28ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. En in aansluiting aan deze schriftlezing zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86 het zesde vers. Na de schriftlezing uit 1 Kronieken 28. De versen 1 tot en met 10. En daar lezen we Toen vergaderde David te Jeruzalem alle oversten van Israël, de oversten der stammen en de oversten der verdelingen, de koning dienende, en de oversten der duizenden en de oversten der honderden, en de oversten van alle haven en vee des konings en zijner zonen met de kamerlingen en de helden, ja alle kloeke held. En de koning David stond op zijn voeten. En hij zeide: hoort mij, mijn broeders en mijn volk. Ik had in mijn hart een huis der rust voor de ark des verbonds des Heren te bouwen. En voor de voetbank der voeten onze schots. En ik heb gereedschap gemaakt om te bouwen. Maar God heeft tot mij gezegd: gij zult mijn naam geen huis bouwen. Want gij zijt een krijgsman en gij hebt veel bloeds vergoten. Nu heeft mij de Heere, de God Israëls, verkoren uit mijn vaders huis, dat ik tot koning over Israël wezen zou in eeuwigheid. Want hij heeft Juda tot een voorganger verkoren en mijns vaders huis in het huis van Juda. En onder de zonen mijns vaders heeft hij een welgevallen aan mij gehad, dat hij mij ten koning maakte over gans Israël. En uit al mijn zonen, want de Heere heeft mij vele zonen gegeven, zo heeft hij mijn zoon Salomo verkoren dat hij zitten zou op de stoel des koninkrijks des Heren over Israël. En hij heeft tot mij gezegd: uw zoon Salomo, die zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen. Want ik heb hem mij uitverkoren tot een zoon en ik zal hem tot een vader zijn. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Indien hij sterk wezen zal om mijn geboden en mijn rechten te doen gelijk te deze dagen. Nu dan voor de ogen van het ganse Israël, de gemeente des Heren, en voor de oren onze schots, houd en zoekt al de geboden des Heren uw schots, opdat gij lieden dit goede land erfelijk bezit, en uw kinderen na u tot in eeuwigheid doet erven. En gij, mijn zoon Salomo, ken de Heren, ken de God uws vaders, en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. Zie nu toe, want de Heere heeft u verkoren dat gij een huis ten heiligdom bouwt. Wees sterk en doe het. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn opnieuw samengekomen in uw huis op deze tweede Pinksterdag. En we zijn niet alleen samengekomen om uw woord te horen, al is dat altijd hetgeen waarvoor we in de eerste plaats zijn samengekomen, Maar wij mogen ook samen zijn met een viertal jongeren uit de gemeente en hun familie en vrienden, die ieder persoonlijk hun ja-woord hopen uit te spreken aan het einde van deze dienst en daarmee zich hopen te verbinden aan u en aan uw dienst. Heren, wanneer zij in dit uur belijdenis des geloofs hopen af te leggen, willen wij hen allereerst aan u opdragen. Geef dat het zo mag zijn, zoals we daar samen ook verschillende malen over gesproken hebben, dat zij hun ja-woord mogen uitspreken met een gebed in hun hart. Want uit zichzelf en van zichzelf kunnen ze dat ja-woord nooit houden. Laat staan, vervullen wat ze met dat ja-woord willen uitspreken. Maar dat het in hun hart mag leven, wat we soms zingen in de oude psalmen: schraag gij op dit spoor mijn wankelende schreden. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En Heere, wil u dan zelf ook het ja-woord wat zij misschien in alle schroom en in het besef van eigen onbekwaamheid om dat ja-woord te houden uitspreken, wil gij het bevestigen en wil gij hen ook in de weg die vanuit uw woord vanmorgen gewezen wordt, hen leiden en hen schragen. We bidden zo om uw zegen voor hen allen en voor hen ieder persoonlijk, de zegen van u, van uw kracht en van uw genade. En als dan vanmorgen het woord mag klinken, heel bijzonder tot hen, als jongeren die opgroeien in deze nadagen van de 20e eeuw, tot de zonen en de dochteren van onze gemeente, en voor sommigen van ons, onze eigen kinderen, onze eigen zoon, onze eigen dochter. Heere, wil u dan vanuit het woord onderwijs geven aan hen, maar ook aan ons allen zoals we vanmorgen in de kerk zijn, aan degenen die meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u geven, Heere, dat het woord in alle ernst mag klinken, want het is een gewichtig moment voor deze jonge mensen en voor ons allen, maar ook dat duidelijk mag worden dat nu juist omdat het Pinkster geweest is, gij zelf wilt schenken aan jongeren en aan ouderen alles wat hun ontbreekt. En dat doen wil, zo zij het smeken, mild en overvloedig. We smeken u, Heere, wil u geven dat wanneer vanmorgen op deze tweede Pinksterdag het vanuit uw woord gezegd mag worden, dat gij, indien wij u zoeken, gij gevonden zult worden. Maar dat wanneer wij u verlaten, gij ons verstoten zult. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Grift dat in onze zielen, opdat wij ervoor bewaard worden u te verlaten. Of we nu jong zijn zoals we hier in de kerk zitten of ouder. Maar dat wij u mogen zoeken. En wil u het dan ook vanmorgen laten zien vanuit uw woord, Heere. Dat al zoekt geen mens u van nature. En als we u begeren te zoeken, dat onze verlangens en ons zoeken met zonde bevlekt is, dat gij u toch wilt laten vinden in de weg van het zoeken. Want u hebt het op de Pinksterdag met de volle autoriteit van de uitgestorte geest van Pinksteren laten verkondigen. En het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Heren, dat kunnen wij niet bewerken. Dat kan geen mens. Maar dat kunt gij en dat wilt ge doen door de bediening van de Heilige Geest. Leer ons dan, zoals we hier samen zijn in uw huis, u te zoeken, uw naam aan te roepen in oprechtheid en in ootmoed. En wil u ons leren dat vinden, dat behouden worden, dat grote wonder, wat ge alleen uit vrije genade schenken kunt en wilt aan zondaren. Maar wat toch ook uw liefste werk is, om nu door Christus en door de bediening van de Heilige Geest zondaren zalig te maken. Heere, wil u ons ook in de bediening van uw woord en in alles wat in deze dienst gevraagd wordt, zegenen en leiden. Geef dat we ook in deze derde dienst de kracht en de hulp van de Geest die gekomen is mogen ervaren en mogen ontvangen. En wil u alles wat in de bediening van uw woord ook in ons binnenste u in de weg staat en uw woord in de weg staat genadig wegnemen. En laat het woord mogen klinken en uitgedragen mogen worden in betoning van geest en van kracht. Wil u alle beletselen en belemmeringen die er in het luisteren zijn kunnen wegnemen. En geef dat we de woorden mogen horen en ze mogen indrinken en het ook in uw woord mogen smaken. Dat gij goed zijt voor zondige mensen. Wil u geven dat het woord heel bijzonder gebruikt en gezegend mag worden voor de jongeren die deze morgen hun ja-woord geven. Heere, laat het voor hun familie en voor ons allen een onvergetelijk uur mogen zijn. We bidden u zo voor hen en voor de gehele gemeente. Geef hen ook een plaats onder ons als belijdende leden. En laten er in het midden van de gemeente vele gebeden mogen zijn, juist ook onder degenen die bidden geleerd hebben. Voor hen, voor de jongeren, voor de kinderen, voor de komende generatie, die midden in de branding van deze stormachtige en verwarde tijd opgroeit. Heere, dat ze omringd mogen worden, ook als jongeren van de gemeente, door een muur van gebeden. Ja, wil u ze omringen met de muur van uw bewarende genade. En wil u op ons allen neerzien. We bidden u, Heere, zegen ons zo samen. En laat het ons ook in deze bijzondere dienst ervaren mogen dat het Pinksteren geweest is. Dat de Geest gekomen is met kracht. En dat die Geest is uitgestort op alle vlees. En dat daar ook de zonen en de dochteren, de jongelingen en de kinderen bij horen. Heere, we smeken het niet omdat wij het verdiend hebben of waard zijn. Maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 78, het derde en het vierde vers, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Het tiende vers van Psalm 143. En de tekst voor de prediking in dit uur, waarin een aantal jongeren belijdenis hoopt af te leggen van het geloof, zingen we, is de tekst uit 1 Korinten 28 vers 9. 1 Kronieken 28 vers 9. Waar we het woord van de Heere lezen. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God uws vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel, want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden, maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. Dat is 1 Kronieken 28, het negende vers. Geliefde gemeente, het is eigenlijk een aangrijpende gedachte dat juist met Pinksteren een aantal jonge mensen belijdenis des geloofs aflegt. Want wanneer we de kerkelijke feestdagen met elkaar vergelijken, dan is misschien juist de Pinksterdag wel het feest dat het meest ziet naar de toekomst. Of, scherper gezegd, naar de toekomende generaties. Nee, ik zeg niet dat dat bij Kerst en bij Pasen helemaal ontbreekt. Uiteraard niet. Maar bij Pinksteren is het meest duidelijk zichtbaar dat de Heere God door de tijden heen, door de generaties heen zijn kerk wil bouwen. Om één tekst te noemen, denkt u maar aan wat Petrus ergens in zijn bekende Pinksterpreek opmerkt. Als hij het Pinksterwonder gaat uitleggen aan de verbaasdstaande menigte, dan haalt hij de oude profetie van Joël aan en dan zegt hij, en het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Wat die moeilijke woorden ook mogen betekenen, één ding is onmiddellijk duidelijk, dat Petrus vanuit het oud-testamentische profetenwoord onderstrepen wil dat wanneer de geest uitgestort wordt op alle vlees, dat daar dan ook de jongeren, de zonen en de dochters bij betrokken worden. En dat het God de Heilige Geest, de drie enige God, behaagt om met zijn geest te werken van geslacht tot geslacht. En zou dat niet een reden zijn in dit uur waarin voor sommigen van ons uw eigen zoon, uw eigen dochter belijdenis doet? De zonen en de dochters van de gemeente belijdenis mogen doen dat we smeken om de doorwerking van de Heilige Geest in hun leven. En dat we ook vanmorgen luisteren naar wat de Heere zelf tot de zonen en de dochters, de komende generatie, vanuit zijn woord te zeggen heeft. Want daar gaat het om in deze woorden die David spreekt op zijn sterfbed. Om een woord, nee, niet van een stervende vader slechts. Want de sterfbedden die in de Bijbel beschreven worden, zijn vol van de geest van de profetie. Vol van God. Het zijn de woorden Gods die David hier spreekt. Aan het adres van zijn zoon. En tegelijkertijd is er in die woorden iets wat voor alle zonen en alle dochters, ook voor jullie die hiervoor in de kerk zitten, geldt. Gods woord aan de komende generatie. Zo zou ik de tekst willen typeren. En dan zijn er drie gedachten. Wat God eist, gij nu, mijn zoon, ken de God uws vaders. In de tweede plaats wat hij weet, want de Heere doorzoekt alle harten. En in de derde plaats wat hij belooft. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Gods boodschap aan de komende generatie. In de eerste plaats wat hij eist. In de tweede plaats wat hij weet. En in de derde plaats wat hij belooft. Het is inderdaad zo dat koning David hier aan het einde van zijn veel bewogen leven is gekomen. En de laatste hoofdstukken van het eerste boek van de Kronieken beschrijven uitvoerig wat er allemaal gebeurde in die laatste dagen van zijn leven. Kennelijk is de verzwakte koning David nog zo sterk dat hij bij machte is om heel zijn hofhouding rondom zich te verzamelen. En dan geeft hij zijn bevelen aan zijn vertrouwde raadgevers, aan de hoofden van de hofhouding en van de lijfwacht, aan de priesters en al de hoogwaardigheidsbekleders die daarbij één zijn. Maar als hij dan al zijn getrouwen rondom zich verzameld heeft, dan wordt al spoedig duidelijk dat de belangrijkste woorden die hij te spreken heeft, zijn zoon Salomo gelden. En dan blijkt uiteraard dat hij allerlei opdrachten aan Salomo te geven heeft die te maken hebben met het feit dat Salomo de regering van zijn vader straks zal overnemen. En de belangrijkste onder die opdrachten is dan wel dat hij van Gods wegen aan zijn zoon Salomo mag zeggen dat Salomo het huis van de Heere zal bouwen, de tempel. Dat was in het hart van David geweest. Maar de Heere had dat niet goed gevonden. En nu is er toch ontroering in Davids hart dat hij het zijn zoon mag zeggen: gij zult de Heere het huis bouwen. En alle woorden die daar rechtstreeks verband mee houden, gelden Salomo, gelden niet ons. Maar te midden van al die opdrachten die rechtstreeks aan Salomo gericht zijn, vergeet vader David het geestelijk welzijn van zijn jongen niet. Als we goed lezen, is dat ook het allervoornaamste. Dat hij Salomo bij alles wat hij te doen heeft en bij de zware taak die hem op de schouders gelegd wordt en de opdrachten die hem gegeven worden, dat hij hem wijst op het ene nodige. En daarin is vader David een voorbeeld voor alle ouders van morgen in de kerk. Dat is toch de roeping van elke ouder. Van u, die vader en moeder mag zijn van misschien nog heel kleine, heel jonge kinderen. Van u als vaders en moeders van onze opgroeiende jonge mensen. Dat wij onze kinderen bij alle dingen die we hen leren en door middel van scholen en opleidingen proberen bij te brengen, wijzen op het ene nodige. Dat hebben de jongeren die vanmorgen belijdenis mogen doen ook van huis uit meegekregen. Hun vaders en hun moeders die bij je doopvond, misschien ditzelfde doopvond wel, de belofte hebben afgelegd zoveel jaren geleden, hebben in wezen, al is het met andere woorden, dezelfde dingen gezegd tegen hun kinderen wat Salomo hier hoort uit de mond van zijn vader David. Mijn zoon, mijn dochter, jongen, meisje, dien en ken de God van uw vader. Ja, zegt iemand, maar dat kon David zeggen. David kon zeggen, ken de God uw vaders, omdat David een man was die de Heere vreesde. Hij wordt zelfs in de Bijbel genoemd met die eretitel David, de man naar Gods hart. En al weten we allemaal dat David heel veel gestruikeld en gezondigd heeft in zijn lange leven. David was toch een gekende, een man die de Heere vreesde. Ja, dat is waar. David had alle reden om te zeggen, ken de God uw vaders. Want David was een gekende van de Heere. En u durft dat als vader en als moeder niet te zeggen misschien. Maar laat ik het dan zo eens zeggen vanmorgen. Ook al durft u dat van uzelf niet te zeggen, ook al kunt u het van uzelf niet zeggen, is het dan niet uw verlangen? Om die God van David en van Salomo en van al de heiligen van de Bijbel, om de God en Vader van de Heere Jezus Christus te kennen. En is het dan niet uw verlangen dat uw kinderen, dat onze jonge mensen, de God der vaderen, de God van de schriften zouden leren kennen? Wel, laat het dan zo tot hun gezegd worden en tot ons allen gezegd worden. En gij, mijn zoon, mijn dochter, ken de God van uw vader en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Ja, dat zijn hoge woorden. Dat zijn woorden waarin de hoge eisen van de schriften duidelijk doorklinken. Want als we die woorden zo wat op ons laten inwerken vanmorgen, dan komen we onder de indruk van het absolute karakter van die eisen. Hier eist David en hij eist hier namens de Heere God zelf niet een halfhartig dienen en een oppervlakkig kennen. Maar hij vraagt hier om een kennen met het hele hart en een dienen met een gewillige ziel. Het is alsof we de woorden van de Heere Jezus Christus zelf in deze woorden horen doorklinken. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met alle kracht. Ja, gemeente, dat is de eis van de Bijbel. Dat is de eis van God. Dat zegt God tot ons allen vanmorgen. Dien mij met een volkomen hart. En dien mij met een bereidwillige ziel. De Heere is met minder niet tevreden. De eisen van God zijn altijd volkomen eisen. Ja, maar wie kan dat? Wie kan God kennen met een volkomen hart en hem dienen met een bereidwillige ziel? Nou, laat dat heel duidelijk zijn, dat kan niemand. Dat kan niemand hier in de kerk. Dat kan het kleine kind niet wat naast vader of moeder in de bank zit. Dat kan de oudste van jaren die hier vanmorgen in de kerk zit niet. Dat kan de ouderling en de diaken in de kerkeraadsbank niet. Dat kunnen onze jonge mensen die belijdenis hopen af te leggen niet. En dat kan de dominee op de kansel niet, niemand. Vraagt God dan het onmogelijke? Jazeker, God vraagt het onmogelijke. Dat is het wonderlijke van de Bijbel. Dat God het onmogelijke vraagt. Och, en daar zijn vandaag de dag en ook in het verleden zoveel mensen al op vastgelopen. Ze zeggen, ja, God kan het onmogelijke niet vragen. En ze keren zich af. En anderen zeggen, wel, als God iets vraagt, dan kan dat toch niet onmogelijk zijn voor de mens. En allerlei oude en nieuwe soorten van remonstranten zeggen, wel, de mens kan echt wel een beetje doen wat God van hem vraagt. En als die mens nou maar een beetje doet wat God van hem vraagt, in principe bereid is te doen wat de Heere van hem eist, wel dan rekent God dat wel voor die volkomen gehoorzaamheid en voor die bereidwillige dienst. Maar het is een leugen, want de Bijbel zegt heel nadrukkelijk dat God het onmogelijke vraagt. Namelijk hem te dienen met een volkomen hart en hem te kennen met een volkomen ziel. Dat blijft staan. Die eis van God heeft de Heere ook laten staan na de val van Adam en Eva in het paradijs. Van die eis doet God ook nooit iets af, tot in der eeuwigheid niet. Weet u waarom? Opdat wij die eis van de Heere God ten volle ernstig zouden nemen. En niet te snel zouden zijn met allerlei tegenwerpingen en allerlei restricties en allerlei menselijke gedachten en opmerkingen. Zeg, mag ik dat aan u vragen vanmorgen? U laat de eis van God toch wel staan in uw leven. U die al wat ouder bent. De eis van God laten staan in mijn leven. Dominee, natuurlijk. Al die woorden van God, al die 10 geboden, al die vermaningen van de Bijbel, met alle gebrek aan mijn kant hoor, maar die laat ik staan. In de wereld, nee, daar worden ze niet gehoorzaamd. U moest eens weten wat er allemaal gaande is, zeker. Maar hoe is het in de kerk? Hoe is het in uw hart? In dat misschien wel heel rechtzinnige hart van u en van mij, laten we de eisen van de Heere onverkort staan. Oh ja, dominee, ik blijf bij dat gebod, gij zult niet doden. Abortus, euthanasie, verschrikkelijk. Inderdaad. Maar als de Heere nu met de volle eis komt, gij zult de Heere uw God lief hebben. Ken de God van uw vader met een volkomen hart. Hoe is het dan? Ja, dan komt u, dan kom jij misschien direct met allerlei bezwaren. Ja, maar dat gaat toch zomaar niet? Ja, maar daar is een mens toch niet toe in staat en niet bereid toe? En weet u wat er zo heel gemakkelijk gebeurt, gemeente? Juist in onze kringen. Juist in onze harten. Dat we met al die opmerkingen die op zichzelf nog waar zijn ook. De kracht van de eis van God gaan verhullen. En eigenlijk maar doorleven. Onbekeerd. Alsof er geen eis van God is. Zonder God te dienen en God te kennen, alsof de Heere zijn eis niet klaar en volkomen in zijn woord bekendgemaakt heeft. Zou dat de zonde bij uitstek niet zijn van de rechterflank van de gereformeerde gezindte? Is dat misschien de zonde bij uitstek in uw hart? Want al laten mensen met allerlei oppervlakkige of godsdienstige redeneringen die eis van God niet onverkort staan. God houdt zijn woord. En hij zegt het. Dien mij. Ken mij. En dan moet u er goed op letten dat dat woord ken de God van uw vader. Betekent allereerst erkennen. Erken die God zoals we het zingen met de psalmdichter. Het betekent ook het kennen in de zin van leer hem kennen. Het betekent ook kennen in liefde, in geloof, in hoop. Het dienen, het betekent het hem dienen met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. O, dat zijn dingen die de Heere vraagt door middel van deze Godswoorden die David spreekt, waarin de volkomen eis van God hoorbaar wordt en waarin ook zichtbaar wordt dat de Heere een volkomen recht heeft op ons leven, op ons kennen, op ons dienen. Ja, zegt iemand, maar als dat dan zo is, en ik kan het in het licht van de Schriften niet ontkennen dat het zo is, dat de Heere van zijn schepselen, van jongeren en van ouderen vraagt, ken mij. Met een volkomen hart. En ik kan die eis toch niet houden, hoe dan? Wel opdat wij in het licht van die volkomen eis van God hem zouden gaan zoeken. Luther zegt ergens zo heel treffend, God eist een volkomen hart. Niet omdat wij een volkomen hart hebben, want ons hart is zondig. Maar opdat wij weten zouden wat de Heere eist. En onder die eis ontdekt zouden worden aan de boosheid van ons hart. En met ons boze hart tot God zouden vluchten, biddend om genezing en om vergeving en om genade. Kijk, dat is nodig. Dat wij allen, ouderen en jongeren, met de eisen van God zo werkzaam worden, dat het gebod tot een gebed wordt, tot een smeekgebed wordt. Heere, geef wat geëist. Geef mij een hart om u te kennen. Geef mij een hart om u te vrezen. Geef mij een bereidwillige ziel om u te erkennen en te dienen in heel mijn leven. En zo wordt het woord van onze tekst duidelijk niet. David zegt tot zijn zoon Salomo, de eis van God. Niet omdat hij ervan overtuigd zou zijn dat Salomo die eis zou kunnen houden in eigen kracht en door eigen mogelijkheden. David weet uit eigen pijnlijke ervaring wel beter. En Salomo's levensgeschiedenis is op vele bladzijden een aangrijpend getuigenis dat Salomo de God van zijn vader niet erkend heeft. En dat hij op allerlei momenten in zijn koninklijke loopbaan niet met een willige ziel de God van de vaderen gediend heeft. Maar David wijst zijn zoon en eigenlijk dus ook ons erop dat terwijl wij dat gebod van de Heere nooit kunnen houden en die eis van de Heere nooit in vervulling kunnen brengen, dat de Heere ons met zijn eisen op de knieën wil brengen, ons wil ontdekken aan onze armoede, aan ons gemis, ons wil leren bidden. Heere, leer mij u kennen. U vrezen, uw dienen. En zo kun je eigenlijk alleen belijdenis afleggen. Met een hart wat bidt om genade, om bewaring, om leiding, om de kracht van de Heilige Geest. Heere, geef wat gij eist in uw woord. Want u bent het waard om gekend en geëerd en gediend te worden. U bent het waard, u hebt er recht op heel dat leven van mij. Heere, leer u het mij. Zo wordt de eis tot een gebed. En het gebed tot een gelofte. Ja, want kijk, dat is het eigenlijk wat Salomo hier gevraagd wordt. Als David op zijn sterfbed aan zijn zoon zegt, te midden van vele getuigen, heel die hofhouding, ken de God van uw vader en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel, dan vraagt hij eigenlijk of Salomo dat wil beloven, een gelofte af wil leggen. U weet dat dat in het Oude Testament met name nogal eens voorkomt, dat mensen een gelofte afleggen, dat wil zeggen beloven voor God en voor mensen dat zij de Heere willen dienen. Een van de bekendste is te vinden in het slot van het boek Jozua, waar Jozua zegt dat hij en zijn huis de Heere zullen dienen en waar hij ook het volk oproept om een belofte of een gelofte af te leggen aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen, laat dat ook, zo zegt Jozua, de instemming van uw hart hebben. Laat dat ook weerklank vinden in uw binnenste. En zo lokt Jozua in de naam van de Heere een belofte uit. En op dezelfde manier doet David het hier. Hij lokt een belofte uit door die eis van de Heere voor te houden. Salomo, God eist het, een volkomen hart. Laat het je op de knieën mogen brengen en laat de gelofte van je lippen mogen komen. Heere, met uw hulp en met uw genade wil ik u zoeken, wil ik u lief hebben, wil ik u dienen. O God, leer het mij, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Kijk, dat is een gedachte die u in de Bijbel vaak tegenkomt. Dat is een gedachte die ook in de geschiedenis van de kerk nogal eens een keer gevonden wordt. Laat ik maar één klein voorbeeld noemen. Toen het begin van de 17e eeuw in Engeland de Puritijnen, de protestantse christenen die naar het woord van God wilden leven en hun erediensten naar het woord van de Heere wilden inrichten, vervolgd werden onder de harde hand van de aartsbisschop van Canterbury, Laud heette hij. Toen zijn er vele duizenden geëmigreerd naar Nieuw-Engeland, dat is het gebied rondom de stad Boston. En een van de groepen immigranten, een van de eerste groepen immigranten stond onder leiding van de man die al benoemd was tot gouverneur van de staat Massachusetts, John Winthrop. Een man die God vreesde. En die man hield iedere dag een avondsluiting aan boord van dat schip. En heeft tijdens de overtocht, die wekenlange overtocht, ook een soort toespraak gehouden op het schip de Arabella, waarin hij alle mensen die enigszins de hoofden van de families waren van de andere schepen liet overkomen en daar, terwijl de zee rustig was, op dat stampvolle dek, heeft hij de mensen laten beloven dat ze in hun nieuwe vaderland de Heere zouden zoeken en de Heere zouden dienen. En toen ze eenmaal daar gekomen waren, was het in Nieuw-Engeland de gewoonte om, wanneer er een nieuw stad en een nieuw dorp gesticht werd, een nieuwe gemeenschap gesticht werd, dat men in een verbond trad met de Heere en beloofde naar zijn inzettingen te leven. Families legden gelofte af om hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. En misschien zegt iemand in de kerk hier wel, ach, maar dat is misschien allemaal een beetje wettische. Nou, zo wettisch was het niet in die tijd. Eén ding is duidelijk als u die geschiedenis leest, u moet het maar eens doen. Dat dat door de Heere rijk gezegend is. Want daar in het noorden van de Verenigde Staten, op de begraafplaatsen die daar zijn, oude begraafplaatsen, liggen velen en velen begraven die in alle oprechtheid soms van hun kindse dagen af God vreesden. Want vergeet het niet, gemeente, als wij, ook al moeten we van onszelf belijden dat wij alles missen, toch van harte verlangen om de Here te zoeken. God gebiedt er uit genade zijn zegen over. En een slordig leven en een oppervlakkig leven heeft nergens in de Bijbel de goedkeuring van de Allerhoogste. En zo klinkt het met klem vanmorgen. Dien en ken de God van uw vader. Ja, maar zegt iemand, misschien is dat niet te hoog gegrepen. Om nu weliswaar biddend en ootmoedig om de kracht en de genade van de Here te beloven dat je God zult dienen. Was dat niet te veel gevraagd van Salomo door zijn vader David, dat hij de Here zou dienen met een gewillig hart en met een volkomen ziel? Ook al zeg je dat stamelend, ook al zeg je dat biddend, ook al zeg je dat bevend, dat is toch eigenlijk veel te veel, want de Here kent toch ons hart, hij weet wat er woont in ons binnenste. Ja, en dan zien we tot onze verbazing misschien dat David, die man naar Gods hart, ons in de tekst al voor is. Want dat zegt David nu precies ook. Hij zegt, denk er dan ook om, Salomo, dat de Here doorzoekt alle harten en hij kent het gedichtsel van alle gedachten. Nou zegt iemand, als God toch het gedichtsel van je hart kent en weet wat er woont in je binnenste, waar moet je blijven? De dichter van Psalm 130 heeft het zo treffend onder woorden gebracht, Heere, wanneer u de ongerechtigheden gadeslaat, en dat zijn ook de ongerechtigheden van mijn hart en van mijn gedachten, wanneer u die gadeslaat, wie kan bestaan? Hoe durf je dan nog een gelofte af te leggen? Hoe durf je dan nog te beloven dat je de Heere zult dienen als God onze harten doorgrondt en kent? Ja, inderdaad. Die vraag kan bovenkomen. Zullen we het niet vergeten, gemeente, dat David dat niet tegen zijn zoon Salomo zegt om hem weg te slaan of neer te drukken, maar omdat hij zijn kind, zijn zoon, eerlijk wil behandelen. En dat wordt ons in de kerk en ook in onze gezinnen gevraagd, dat wij met onszelf en met onze kinderen eerlijk omgaan. En dat wij niet stukjes van de waarheid verzwijgen die wat pijnlijk zijn voor ons hart of voor ons denken. En dan staat het in de Bijbel, en het moet vanmorgen ook gezegd worden, ook tegen onze jonge mensen. Maar net zo goed tegen u en tegen mij, de Heere verstaat het gedichtsel van de harten. En hij weet wat er in ons binnenste omgaat. Jongelui in de kerk, ouderen, laten we daar niet gering over denken. Wij denken soms, wanneer we iets verkeerd gedaan hebben, misschien die jongen die geld van zijn vader of moeder heeft weggenomen. Het is niet uitgekomen, gelukkig. Niemand weet het. En als er dan een paar weken of een paar maanden overheen gaan en er wordt niet meer over gepraat, dan zijn wij ook geneigd om het snel te vergeten. Niemand weet het. Maar God heeft het gezien. En als je soms in je gedachten dingen voelt bovenkomen waarvan je weet in het licht van de schriften dat ze zondig zijn, boze verlangens, kwade begeerten, dan kun je soms na een poosje wel eens denken, gelukkig dat niemand het weet. Maar de Heere heeft het gezien. En zo zouden we door kunnen gaan. Voor God zijn alle dingen bekend. Het gedichtsel van ons hart, de overleggingen van onze gedachten staan onverhuld voor zijn heilige ogen. Wie kan bestaan?
O, daarmee geeft David een extra reden aan waarom het zo nodig is dat wij leren om onszelf voor God te verootmoedigen. En dat wij gaan beseffen dat wij te doen hebben met hem voor wie alle dingen naakt en geopend liggen. Kijk, dan spreek je niet zo makkelijk. Dan denk je niet zo makkelijk. Dan zeg je ook je ja-woord niet zo makkelijk. Want dan zeg je, o Heere, wie ben ik? Eigenlijk is dat toch een zegen. Als je daar iets van leert beseffen. Als je ook met het oog op de belofte die je aflegt in de kerk. Ook met het oog op je belijdenis daarvan iets leert beseffen. Heere, wie ben ik? Want gij doorgrondt en kent mijn hart. Maar het woord wat David hier zegt tot zijn zoon heeft ook nog een andere kant. De Heere weet wat er in het hart leeft aan zonde en aan ongerechtigheden. Maar de Heere weet ook wat er aan diepe verlangens leeft op de bodem van onze ziel. Ik denk aan een van de bekende regels uit de psalmen waar een dichter te midden van allerlei vragen en van allerlei strijd het zegt met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij het alles ziet en weet. Of duidelijker misschien nog het laatste vers van psalm 40 in de berijming. Ik ben wel ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij, schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht. Of misschien nog duidelijker. Petrus bij de zee van Tiberias. Als de Heere Jezus hem laat zien dat hij gezondigd heeft en dat hij zijn meester verloochend heeft. En dan vraagt de Heere Jezus tot 3 keer toe, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En dan zegt Petrus die laatste keer en dan ziet u toch wel dat hij de tranen in zijn ogen heeft. Heere, gij weet alle dingen. U weet van die verloochening, Heere, u kent mijn zonde, u kent het gedichtsel van mijn hart. Maar u weet ook dat ik u lief heb. Dat er toch op de bodem van mijn hart iets leeft. Van een verlangen om u te kennen. Om u te vrezen. Om u te dienen. Vergeet het nooit, jonge mensen. Vergeet het nooit, ouderen en jongeren in de kerk. Dat de Heere alles weet. Maar te midden van al die zonden en ongerechtigheden ook weet of er iets leeft in het binnenste van onze ziel. Van een zoeken van de Heere, van een verlangen naar God, van liefde tot God. Niets is voor hem verborgen. En al durf je er dan zelf misschien niet veel van te maken of niets van te maken. Leg dan alles maar aan de Heere voor. En zeg het maar aan de Heere. Dat kan een bevrijding zijn, Heere. U weet alle dingen. U weet wat er aan verkeerdheid leeft in mijn binnenste. Maar ook dat ik u wil zoeken. En als dat zoeken verkeerd is, Heere. Zie of in mij een schadelijke weg wordt gevonden. Leid u me op de eeuwige weg. Maar verlaat mij niet, want u weet toch waar het me om te doen is. Wat een zegen als jonge mensen, als kinderen, als jonge belijdende leden, zo voor het aangezicht van een alwetende God mogen buigen. En zo hun hart mogen openleggen voor hem die alle gedachten en gedichtsels van het hart doorgrondt en kent en zoekt. Want dan zal de God die alle dingen weet en die alle dingen ziet, juist hen die hem nederig te voet vallen en oprecht van hem begeren geleid en onderwezen te worden. Niet verlaten, dat staat in het slot van de tekst. Want David zegt het tot Salomo zijn zoon, ken de God van uw vader, dien hem. Hij waarschuwt hem, de Heere, weet wat in je hart woont en het gedichtsel van de gedachten. En dan wordt heel indringend als een laatste appel het woord aan het hart van deze zoon van David gelegd. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. En indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. Laten we maar met het laatste beginnen. Want dat staat er ook in alle ernst. U ziet toch wel, gemeente, hoe eerlijk het woord van de Heere is. De Heere is een God die oprecht en waarachtig is in zijn spreken. Nee, dat staat een beetje haaks op de moderne tendens, ook in onze eigen gezindte. Dan wordt gezegd, je moet vooral positief spreken. Positief. Dat is zo ongeveer de belijdenis van sommige mensen ook in onze eigen kring. En ze zijn ook zeer positief. Ze proberen altijd het troostende, het bemoedigende uit de Bijbel naar voren te brengen. En begrijpt u me niet verkeerd. Dat mag. En dat moet. Maar het mag nooit eenzijdig gebeuren, zo dat stukken uit de schrift tussen haakjes gezet worden. Want de Heere heeft het nodig geoordeeld voor zondige mensen. Om niet alleen woorden te spreken die wij positief noemen, maar ook ernstig te waarschuwen tegen het negatieve. Tegen het afdwalen van zijn wegen. En zou het kunnen zijn dat er zoveel kerkverlating en verwatering is? Omdat er zoveel water bij de volle wijn van het woord gedaan wordt? En het evangelie een slap aftreksel geworden is in veel gevallen van het werkelijke evangelie? Want God waarschuwt in zijn woord ernstig tegen afdwalen en wegzwerven van zijn geboden. En als er een jonger of ouder iemand in de kerk zit vanmorgen die misschien in zijn hart denkt, was die dienst maar afgelopen en was ik maar ouder, dan zou ik overal mee breken. Mijn lieve vriend, denk nog eens ernstig na over de woorden van deze belijdenisdienst. Indien gij hem verlaat, en ik zeg het met verdriet in mijn hart, hij zal u in eeuwigheid verstoten. Moet het dan zo? U ziet het toch om u heen in de verwording van Nederlands maatschappelijk leven. Hoeveel mensen verlaten de Heere openlijk? En als ze zo doorgaan, gij, o Heere, zegt onze tekst, zult ze voor eeuwig verstoten. Wat een motief, wat een drangreden om mensen die nog onder het woord zijn te vermanen bij de woorden van de Heere te blijven en de Heere te zoeken. Wat een drangreden om wat in ons vermogen ligt te doen om hen die afdwaalden te manen. Wij bidden u van Christus wegen, keer weder. Want de Heere is een heilig God. Ja, dat is de geweldige klem die in deze woorden van David ligt. Maar tegelijkertijd ligt er een machtige belofte in. En u zult begrijpen dat ik in deze dienst op de tweede Pinksterdag daar dan toch vooral de nadruk op wil leggen. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Daarin brengt David alle lijnen van wat hij tot nu toe tot zijn zoon Salomo gezegd heeft samen. Salomo, zoek dan de Heere. Vind geen rust voordat je hem gevonden hebt als een borg die je schuld bedekt en vergeeft. Als zaligmaker die je zonde verzoent. Als koning die je leven leidt. Als helper en gids die de weg wijst door de barre woestenij van dit leven. Salomo, zoek de Heere. O, dat kan juist in momenten van een sterfbed toch zo aangrijpend zijn. Wanneer een stervende vader of een stervende grootvader die God vreest tegen zijn jongen of tegen zijn kleinzoon of tegen zijn kleindochter zegt: mijn jongen, zul je de God van je grootvader zoeken? Meisje, zul je de God van je moeder zoeken? Want hij heeft op mij willen neerzien in zijn onmetelijke en onaaspeurbare genade. Het kan voor jou ook. Zoek de God van je vader. Zoek de God van je grootvader. Ach, dat wordt zo heel eenvoudig in deze woorden door een stervende vader en grootvader meegegeven aan ons en heel in het bijzonder aan onze jonge mensen die belijdenis hopen af te leggen. Zoek de God van je vader. Zoeken hoe dan? Zoeken, dat is een woord wat in de Bijbel allerlei kanten heeft en ik kan vanmorgen daar maar iets van zeggen, maar laat ik dan toch deze dingen aan mogen stippen. Zoeken betekent het zoeken bij het woord. Zoeken betekent luisteren naar de stem van God, zoals hij zichzelf in de onfeilbare schrift van het Oude en Nieuwe Testament openbaart. Zoeken betekent dat we biddend luisteren: Heere, spreek, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Biddend luisteren. Maar ook biddend de toevlucht nemen tot de troon van Gods genade. Biddend beleiden onze onmogelijkheden en onze onwaardigheid en onze zonde en onze schuld. Biddend smeken om vergeving en om genade. Biddend vragen om leiding en onderwijs door de Heere zelf. Ja, maar hoe weet je nu dat de Heere ook werkelijk wil horen? Hoe weet je nu dat de Heere mensen die hem zoeken wil laten vinden? Hier staat het dan wel zo positief. En in de bergrede wordt het in die korte woorden nog wat duidelijker gezegd. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Maar er zit misschien iemand hier in de kerk of iemand luistert mee voor de kerktelefoon die zegt: dominee, u moest eens weten hoe lang ik gezocht heb. En hoeveel ik al gebeden heb, maar de hemel blijft zo toegesloten. Het is alsof er geen gebed door kan. Alsof het plafond van de kamer waar ik zit, of de kerk waar ik bid, van ijzer is, of van ondoordringbaar brons is. Ja, dat kan zo zijn. En ik denk dat er mensen zijn hier in de kerk die echt de Heere mogen vrezen, die daar ook van weten, van tijden, van momenten, dat je niet bidden kunt en dat je niet zoeken kunt en dat de Heere zo ver is en dat God zijn aangezicht verbergt. En ik weet dat mensen die oprecht de Heere zoeken en zichzelf als zondaar zien en geen licht hebben, soms zo dwalen, soms zo kunnen tobben, net zoals Christen, weet u wel, in Bunyan's Christenreis, voordat hij bij de enge poort kwam, op allerlei dwaalwegen terecht kwam en met zijn zware pak in dat moeras moedeloosheid dreigde te verdrinken en niet wist hoe het verder moest. Zo kan het zijn. Maar ook al lijkt het soms in ons leven, misschien ook wel in ons jonge leven, alsof de Heere zwijgt en alsof de hemel ver is. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed, want hij heeft het zelf gezegd. En dat zijn niet de woorden maar van een man als David, maar dat zijn de woorden van God. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Wie hem nederig valt te voet, zal van mij mijn wegen leren. Al lijkt dat nog zo onmogelijk en zo ver voor ons besef. Van Gods kant is het waar. Eeuwig waar. Want hij is gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. En hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. Juist op deze tweede Pinksterdag. Hij is niet alleen gekomen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, en nabij gekomen. Hij is met zijn geest gekomen. En die geest is uitgestort op de Pinksterdag, en we hebben het gisteren morgen gehoord, toen was alles af. Goede Vrijdag, het is volbracht. Maar de laatste klanken van het is volbracht klinken op de Pinksterdag. Toen was alles pas echt volbracht. De volle oogst voltooid. Al Gods werken tot heil en behoud van zijn kerk zijn met Pinksteren afgemaakt. En dan klinkt het juist in de prediking op de Pinksterdag. Is u dat wel eens opgevallen? Uit de mond van Petrus, bediend en gezalfd door de Heilige Geest. En het zal geschieden in die dagen, dat wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is hetzelfde als wat hier staat. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Indien ge de naam des Heren aanroept, gij zult zalig worden. Dat wordt gestempeld, verzegeld en verzekerd door de geest die met Pinksteren is uitgestort. Mag ik het zo zeggen? De geest van Christus staat er garant voor. Dat wie hem oprecht en nederig te voet valt, dat hij zich zal laten vinden. Dat is van Gods kant eeuwig waar. Jonge mensen, ouderen, mogen we daarop pleiten? Dat is toch de enige pleitgrond. O God, ik ben een zondig mens. Mijn hart is boos en schuldig. Maar u hebt het toch gezegd in uw woord. Wie de naam des Heren aanroept, die zal zalig worden. Heren, maak dat waar in mijn leven. Kijk, en als dat waar wordt in je leven, dan krijg je door genade een gewillig hart. Een hart wat bereid wordt om de Heere te zoeken en de Heere te dienen. Dan krijg je door genade een hartelijke kennis van God en een liefde tot God. Dan ga je God zoeken, hem lief hebben. Dan zingt het in je hart. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. U kiest mijn hart, eeuwig tot zijn koning. Want de Heere laat zich vinden op het gebed. En dan zeg je, en laat dat jullie levenslied mogen zijn, mogen worden. Leer me dan maar, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Amen.
Liefde gemeente, wij zijn op deze tweede Pinksterdag samengekomen in een dienst die een bijzonder karakter heeft. In ons midden zijn vier jonge mensen die de wens te kennen gegeven hebben belijdenis des geloofs te willen afleggen in het midden van de gemeente. En daarom willen we jullie verzoeken om nu op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. De eerste vraag is: verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift? De tweede vraag: belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? De derde: belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? De vierde vraag: belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God genadig verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord, Carolien Arendsman? En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u? Corné de Geus. Ziet, des Heeren oog is over degenen die hem vrezen en op degenen die op zijn goedertierenheid hopen. Gerarda van der Meij, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Paulus Jan Kiviet, zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Lieve jonge mensen, ik kan niet meer zeggen kategezanten, want dat zijn jullie niet meer op dit moment, nu je belijdenis hebt afgelegd. Het is de bedoeling dat ik nog een paar woorden zeg. Eigenlijk heb ik niet zoveel meer te zeggen, want het woord van God heeft vanmorgen mogen klinken in alle eenvoud. En die boodschap zou ik alleen maar willen onderstrepen, ook voor jullie heel persoonlijk. Maar niettemin wil ik jullie van harte feliciteren met jullie belijdenis, zeggen we dan. Je merkt dat ik dat woord wat aarzelend uitspreek. Ik houd niet zo van het woord feliciteren, zeker niet binnen de muren van de kerk.
En daarom zou ik het woord feliciteren liever vervangen door Gods zegen toe te wensen. Want dat hebben jullie nodig. We hebben vanmorgen iets aangestipt uit de hoge eisen die God van jullie en van mij en van ons allen vraagt. Om te wandelen voor zijn aangezicht, om hem te dienen en hem te vrezen. Met minder is de heilige en eeuwige God niet tevreden. Hoe zal dat moeten? Jullie weten, dat kun je uit jezelf niet, nooit. Ik hoop dat jullie dat mogen inleven. Maar tegelijkertijd wil de God die nu zulke hoge eisen stelt, alles geven wat ook jullie ontbreekt. En zet daar in gedachten dan maar een streep onder. Alles geven. Want de Heere wil een God zijn, zo zegt Psalm 68, van volkomen zaligheid. Daarom is er niets van ons bij. Daarom hoeft er ook niets van ons bij. Want hij wil het alles geven. En laten dan jullie beden zijn. Heere, wil u mij zegenen. Wil u mij uw hartvernieuwende genade schenken. En wil u mij leren u te dienen met een volkomen hart. Zul je ook nooit vergeten. Je kan nooit te veel van de Heere vragen. Wijlen dominee Bakker zei in zijn preken, die ook onder ons nog heel bekend zijn, zo vaak. Mensen kunnen wel te weinig van de Heere vragen en dat doen we al te gauw. Maar we kunnen nooit te veel van de Heere vragen. Vraag hem om zijn leiding, om zijn zegen. En ik zei het zojuist al aan het slot van de preek, laat dan het woord van die 143ste psalm, jullie levenslied mogen zijn, mogen worden. Leer u mij, God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Op welke plaats de Heere jullie ook roept, in welke omgeving je ook mag en moet werken, dat is het allervoornaamste. Leer u mij, mijn leven, mijn hoofd, mijn hart, mijn handen, mijn hele leven in uw dienst besteden. En je zult ontdekken in de dienst van de Heere, is niet altijd makkelijk. Maar de Heere is een koning die het waard is om gediend te worden. En de Heere geeft zo mild en zo overvloedig, juist als wij het niet verwachten. God geven jullie veel genade en veel zegen in jullie hele levensweg. En laat het zo mogen zijn dat de woorden die we samen overdacht hebben en die je zondag aan zondag horen mag in de kerk, voor jullie tot zegen, tot eeuwige zegen mogen zijn en mogen blijven. Tot in alle eeuwigheid. Gemeente, familie, vrienden, ontvangt deze jonge belijdende leven in uw midden. Geeft ze een plaats. Die zullen ze krijgen. Bij de vaders, de moeders en de verdere familie hebben ze die natuurlijk al vele jaren. Maar die mogen ze ook krijgen onder ons als gemeente. En wat is dan het belangrijkste? Wel dat we onderling hartelijk zijn en meeleven, allemaal nodig, allemaal goed. Kan niet gemist worden. Maar vooral draagt u ze. En draagt u ze op in de gebeden. Als jonge mensen die midden in de branding aan het einde van deze 20e eeuw ouder worden en volwassen worden, iets nodig hebben, gemeente. Als uw en mijn kinderen iets nodig hebben, is het dat ze omringd worden door de gebeden. Dat geldt van al onze jonge mensen. Maar het geldt zeker ook van onze jonge mensen die belijdenis mogen doen. We mogen dankbaar zijn dat er ook op deze dag weer nieuwe leden aan de gemeente worden toegevoegd. We mogen dankbaar zijn dat uw kinderen onze kinderen een jawoord aan de Heere en zijn dienst mogen geven. Maar we mogen vooral voor hen vragen: Heere, bewaar. Heere, leid. Heere, zegen u ze in ons midden met uw genade. En als u daar veel voor mag vragen, dan bent u er zelf het beste mee. Want het is nog nooit anders geweest. En degene die de Heere mogen vrezen weten dat toch? Dat de zegenende ziel zal vet gemaakt worden. En dat betekent in de eerste plaats de ziel die veel in het gebed met zegen en genade voor anderen bezig is. En laten we hen zo ook staande en met een biddend hart de zegenbede toezingen, die er naar alle waarschijnlijkheid ook al toegezongen is, toen ze als een klein kindje de kerk werden binnengedragen om het teken en zegel van de heilige doop te ontvangen. De zegenbede uit Psalm 134, het derde vers, dat 's Heeren zegen op u daal.
Willen we nu samen deze dienst beëindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen uw naam dank dat we deze dienst mochten meemaken. Dat een viertal jonge leden van de gemeente een jawoord mocht geven aan u en aan uw dienst. Heere, wat een voorrecht dat ouders, grootouders, broers en zusters, vele familieleden en vrienden, dat wij dat als gemeente mochten meemaken. Want het is toch een zegen van u. Als u in deze tijd waarin de fundamenten kraken en wankelen, toch nog mensen geeft die verlangen bij het woord te leven en u te zoeken. Een leven. En in het leven van velen, ja, kon het zijn allen zoals we hier in de kerk zijn. Erbarm u over ons. Sterk ons bij alles wat deze week weer te wachten staat. Zegen ons als gemeente. Verzoen onze zonden. We vragen het om Jezus wil. Uit genade alleen. Uw naam dankend voor alle goeds wat u schonk. Amen. We zingen tenslotte gemeente uit Psalm 102, het 16e vers. Thank you.
De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.